Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Bruurmeijn is afgelopen donderdag opnieuw opgenomen in het Icasia ziekenhuis. En mevrouw Danielle Douw moet aanstaande donderdag naar het Erasmus Medisch Centrum voor onderzoek. En in verband met de bediening van de Heilige Doop in de middagdienst van Deo Volente aanstaande zondag is er morgenavond, maandag 18 december, om 19:30, doopzitting in de consistorie. Beide ouders wordt verzocht aanwezig te zijn en hun trouwboekje mee te nemen. En morgenavond hopen we weer te folderen voor de kerstzangdienst die gehouden wordt op vrijdag 22 december. We vragen u of u een handje mee wil helpen. We beginnen om 7 uur bij de Maranatenkerk en meer informatie kunt u krijgen bij de heer Plomp. R.G. Plomp, wel te verstaan. En zoals ik net zei is de kerstzangdienst aanstaande vrijdag. De deuren van de kerk gaan open om 7:15 en de avond begint om 19:45. Het thema is Jezus, de geboren redder. Deze avond is bedoeld als evangelisatiebijeenkomst, dus wij roepen u op om velen ook uit te nodigen, zodat het kerstevangelie door velen gehoord mag worden. En deze week en ook de week van 5 januari is er geen catechisatie. We starten weer op 12 januari. En in deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En bij de uitgangen vragen wij u gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. En zoals u in en om hebt kunnen lezen is dat ook hard nodig. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Klaassen uit Hedel. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de drie enige God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, het tweede vers, gaan we zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinde gade nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede vers van Psalm 98. gemeente. Wij doen vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden om de zegen van de Heilige Geest over deze dienst. Levende God, u bent een licht. U bent het licht. En in u is geen duisternis. U woont in een ontoegankelijk licht. Voor ons mensen ontoegankelijk. Klein en zondig als we zijn. En dat is het wonder wat we in deze weken voor Kerst herdenken. Dat het licht van de troon is gedaald en gekomen is in de kribbe van Bethlehem. Opdat wij vanuit de duisternis van ons bestaan tot het licht zouden komen. Heere Jezus, u bent het licht van de wereld. En u hebt gezegd, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Wat een wonder, Heere, dat u ons niet hebt laten staan in de duisternis waar wij zelf voor gekozen hebben en waar wij nog steeds voor kiezen, maar dat u door uw Heilige Geest het licht van Jezus Christus ook in harten van mensen wilt ontsteken. En dat wonder, daar gaat het om in de kerk. En we danken u, Heere, dat u ons hier in uw huis wilt ontmoeten op deze zondagmiddag. Laat dat voor ons meer zijn dan een goede gewoonte. Laat het voor ons een zaak zijn van levensbelang. Om daar te zijn waar u wilt zijn. Waar uw woord is en waar uw stem klinkt. O Heere, en dan bidden we dat wij hetzelfde verlangen in ons hart mogen hebben als eeuwen geleden David had. Toen hij zei, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Heere, mogen we ook vanmiddag de lieflijkheid, de goedheid van u zien. Heere, wat hebben wij het nodig dat u ons elke zondag eraan herinnert wie u bent. Dat u de eerste bent. Mag dat ook in ons leven zo zijn, dat u de eerste bent. En dat alles wat in ons leven plaatsvindt, ons werk, onze studie, ons gezin, onze relaties, dat dat allemaal in verband komt te staan met u, in het licht komt te staan van u. Heren, open vanmiddag de schrift voor ons. Open de deur van uw woord, opdat wij uit de schatkamer van de schrift de verborgenheid en de heerlijkheid van Jezus Christus mogen ontvouwen. Open onze ogen daarvoor. Open harten die tot nu toe nog gesloten daarvoor waren. Heere, deel vanmiddag uw genade uit aan mensen die daar nog geen deel aan hebben. Maar wilt u ook het geloof versterken in het leven van uw kinderen? Dat u terugkomt op uw eigen werk in ons leven. Er kan zoveel tussen staan, Heere. We kunnen zo moe, zo lauw, zo dor en dood zijn. Wat hebben we dan nodig? Dat u ons bekrachtigt met de sterkte van u. En dat u ons leert opnieuw om al onze kracht van u te verwachten. Laat ons ook vanmiddag zien, Heere, hoe rijk het is om niet meer van jezelf te zijn. Niet meer voor jezelf te leven, maar het eigendom te mogen zijn van de Heere Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor de zonde heeft betaald. Heere, we leggen deze dienst in uw handen. En we verlangen naar de doorwerking van uw Heilige Geest. Opdat we vol mogen zijn van u. En dit huis van u vol mag zijn met uw tegenwoordigheid. Dat u harten en levens vernieuwt en verandert. Bekeert en vernieuwt. Dat vragen we u. Alleen om Jezus wil. Om hem die u altijd hoort. Amen. Gemeente, zoals u zich misschien nog wel herinnert, heb ik 3 weken geleden in uw midden stilgestaan bij Johannes 3, vers 16, de liefde van God. Ik ben daar in Hedel nog steeds mee bezig en ik wil graag vanmiddag verder daarop ingaan, het thema de liefde van God. En ik wil vanmiddag de tekstwoorden voor de prediking ontlenen aan Romeinen 5. Dat is ook het gedeelte wat we samen lezen, Romeinen 5. De eerste 11 verzen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Gemeente, als u het zich nog kunt herinneren, dan weet u dat ik 3 weken geleden stil heb gestaan bij de liefde van God voor deze wereld. Ik heb toen gezegd, er is in de Heere een liefde die de hele wereld geldt. Dat betekent dat de Heere bewogen is over deze wereld. De Heere Jezus heeft geweend, gehuild over de stad Jeruzalem, de stad die hem heeft verworpen. En daaruit kun je aflezen dat God geen lust heeft, geen vreugde heeft in de ondergang van mensen, maar dat de Heere juist wil dat we tot behoud, tot bekering komen. En ik heb toen gezegd, op grond van die liefde die zichtbaar is geworden in het feit dat God de Vader zijn Zoon heeft gegeven, op grond van die liefde die zich uitstrekt tot deze wereld, hebben mensen ook een grond, een basis, een pleitgrond zou je mogen zeggen, om tot God te komen, om tot de Heere de toevlucht te nemen. Maar ik heb toen ook gezegd, er is ook de liefde van God die heel in het bijzonder geldt voor Gods kinderen, voor de gelovigen. Dat is die hele persoonlijke liefde van de Heere Jezus. Daar heeft de Heere Jezus over gesproken in Johannes 10, toen hij zei, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Hoort u het? Kennen. Jezus kent zijn schapen. Hij noemt ze zelfs de mijnen. Ze zijn van mij. Ik heb ze gekocht. Ik heb mijn leven voor hen gegeven. Wat is dat diep? Wat ging Jezus diep om deze liefde te kunnen schenken, zodat vijanden, verloren mensen die de hel verdienen, zodat vijanden, vrienden, gunstgenoten van God kunnen worden. Nou, om die persoonlijke, om die bevindelijke ervaring van Gods liefde gaat het vanmiddag. Het gaat vanmiddag dus om de vraag, hoe kunnen we weten dat God ons, dat God mij lief heeft. Ik hoop dat het ook uw vraag is. Ik hoop dat het ook uw worsteling is. En dan is het niet genoeg om te zeggen dat God de wereld heeft lief gehad. Dat is rijk, dat is geweldig. Maar het gaat om de persoonlijke doorleving daarvan. En dan zullen we vanmiddag zien, gemeente, dat je dat zeker kunt weten. Niet door argumenten, maar door de Heilige Geest. God wil in onze harten van zijn liefde op een hele persoonlijke wijze getuigenis afleggen. Dus waar het vandaag om gaat, is het wonder dat je mag gaan ontdekken dat de liefde van God niet slechts de wereld betreft, maar dat het mij betreft. Nou, over die liefde van God spreekt Paulus in Romeinen 5. En ik wil vanmiddag u het woord van God bedienen naar aanleiding van Romeinen 5. En als tekst voor de prediking noem ik u het tweede gedeelte van vers 5. Ik lees de hele tekst even. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Amen. Gemeente, we gaan ter voorbereiding de prediking zingen uit de lofzang van Maria. Het eerste vers: mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En het derde vers: hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Vers 1 en vers 3 van de lofzang van Maria. gemeente. Romeinen 5 begint met die machtige boodschap dat een mens rechtvaardig wordt voor God door het geloof. Waarom? Wel, door het geloof word je verbonden aan de Heer Jezus Christus. Je zou dat kunnen vergelijken met een bankrekening. Op mijn rekening staat schuld. Maar het tegoed van de Heer Jezus wordt op mijn bankrekening gestort. Zodat de schuld verdwijnt en je niet failliet wordt verklaard. Omdat er dankzij het werkende persoon van Jezus een positief saldo op mijn rekening komt te staan. Rechtvaardiging door het geloof. Ik ga daar nu niet verder op in. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik wil alleen even kort iets zeggen over het verband waar Paulus in vers 5 die woorden uitspreekt over de liefde van God die door de Heilige Geest in je hart wordt uitgestort. Je moet eens kijken wat Paulus zegt. Hij zegt dus in vers 1, door het geloof word je rechtvaardig. En wat hij vervolgens dan laat zien en uitwerkt, is dat dat drie gevolgen heeft. Drie gevolgen. Kijk maar, vers 1. Je krijgt vrede bij God. Vers 2. Je krijgt toeleiding tot de genade. Dat betekent, je krijgt toegang tot Gods genade. Gods genade was gesloten. De deur zat dicht. Maar dankzij de Heer Jezus gaat die deur open. Je krijgt toegang, toeleiding tot Gods genade. En het derde wat Paulus zegt, de derde vrucht van het geloof, vind je aan het einde van vers 2. Dat is de hoop. Hoop op de heerlijkheid van God. Een christen heeft hoop. En als hij dat niet heeft, dan is hij geen christen. Een christen heeft hoop voor de toekomst. Hoop op de heerlijkheid van God die straks zichtbaar zal worden. En dankzij die hoop, en dat is de volgende stap die Paulus gaat nemen in Romeinen 5. Dankzij die hoop ben je in staat om tegenslag en verdrukking te dragen. En het leven van een christen is vol van tegenslag en verdrukking. Dus heel belangrijk. Paulus wil duidelijk maken, die hoop is als het ware de brandstof. De brandstof zodat je kunt volharden. Zodat je niet moedeloos je hoofd laat hangen. Maar door die hoop mag je weten, God kan niet liegen. De Heere is niet tegen mij. Zijn beloften zijn waar. Zijn beloften gaan in vervulling. U kent dat spreekwoord wel, hè? Hoop doet leven. Hoop doet leven. En dan zegt Paulus in vers 3, die verdrukking, die tegenslag die je ondervindt, die werkt lijdzaamheid. Lijdzaamheid, dat mag je ook vertalen met volharding. Verdrukking werkt volharding. En de volgende stap die Paulus dan neemt, volharding werkt bevinding. Dat is een beetje een oud woord, maar bevinding betekent hier beproefdheid. Beproefdheid. Iemand die een aantal moeilijke tests heeft doorstaan, die komt daar sterker uit. Als je een aantal tentamens met goed gevolg hebt afgesloten, dan is de kans groot dat je ook voor het examen slaagt. Volharding werkt beproefdheid. Tegenslagen die je in je leven ondervindt, gemeente, tegenslagen kunnen je verbitteren. Maar tegenslagen kunnen je ook sterker maken. Zodat je er wijzer en geduldiger van wordt. Nou, dat is wat Paulus hier bedoelt. Hoe pijnlijk die beproeving ook is. En gemeente, we praten de pijn, de angst, het verdriet en de nood niet weg. Hoe pijnlijk de beproeving is. Toch als er geloof is, dan gebruikt de Heer die negatieve ervaringen om je te sterken. Om je te rijpen. En het gevolg daarvan is dat je niet hopeloos wordt. Maar juist dat je meer hoop op de Heer krijgt. Dat is Gods wonderlijke weg. Om hoop in je hart te werken. God gebruikt de klappen en de tegenslagen van het leven om zijn kinderen dichter bij hem te brengen. Zodat er meer hoop op hem ontstaat. En dan komen we bij vers 5, de tekst voor de prediking. En de hoop beschaamt niet. Iemand die echt hoopt op God, die echt hoopt op Gods genade en bijstand, die wordt niet teleurgesteld. De hoop beschaamt niet. Die hoop is niet als een vuurtje wat langzaam opbrandt en tenslotte helemaal uitdooft. Nee, die hoop, zegt Paulus, die blijft. De hoop beschaamt niet. Wat betekent dat? Wel, Paulus bedoelt dit. Als je hier in dit leven goede hoop hebt gekregen dat de Heere God van je rechter je redder is geworden, dan zul je je straks in die hoop op God niet vergissen. Als je hier op aarde die hoop mag hebben, dan zul je straks voor Gods troon niet met lege handen staan. Kijk, de vraag waar het hier om gaat in Romeinen 5 is deze. Hoe kan een mens, hoe kan een christen nu hier in dit leven al weten dat je straks toch niet verloren gaat? Daar gaat het hier om. Stel je eens voor. Dat kan niet hoor wat ik nou zeg, maar stel je eens voor. Iemand is de Heere gaan kennen en heeft vervolgens allerlei verdrietige dingen meegemaakt. Zorgen in het gezin, verlies, rouw, ziekte. En onder al die omstandigheden heeft die persoon toch met vallen en opstaan op de Heere gehoopt en vertrouwd. En uiteindelijk zou blijken dat dat nou allemaal voor niks is geweest. Je hebt tevergeefs je vertrouwen en je verwachting op de Heere gesteld. En je krijgt straks voor Gods troon alsnog te horen, u hebt zich vergist. Uw verwachting is beschaamd. U moet net zo goed als anderen straf ontvangen. Gemeente, dat kan gelukkig niet wat ik nou zeg. Maar stel je nou eens voor dat dat zo zou zijn. Dat betekent, dan zou je in je hoop op God beschaamd worden. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar Paulus zegt, dat kan niet. De hoop beschaamt niet. Gelukkig niet. Waarom niet? Waarom beschaamt de hoop niet? En nou komen we bij onze tekst. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is het antwoord. Nee, je kunt niet verloren gaan als je je vertrouwen op de Heere hebt gesteld. En gemeente, dat kun je nu al weten. Ja, inderdaad, er zijn beproevingen. Er zijn tegenslagen. En toch hoef je in je hoop op de Heere niet beschaamd te worden. Nu niet en straks niet. Waarom niet? Waaraan kun je dat nu dan al weten? Wel, aan de liefde van God die de Heere in je hart uitstort, die je in je hart ervaart. Dus hopen op God is niet maar een misschientje. Zoals mensen wel eens tegen je zeggen, dominee, we hopen dat het straks mee zal vallen. We moeten maar zien. Zeker weten doen we dat niet. Alsof de hoop een kwartje is die naar twee kanten kan uitvallen. Nee. Hoop is niet. We hopen dat het straks mee zal vallen. Hoop is zeker. Waarom? Dat is het geheim. Omdat een kind van God nu al de liefde van God in zijn hart ervaart. Ik zal u daar een voorbeeld van geven uit Paulus' eigen leven. Paulus zit in de gevangenis onder hele ontmoedigende omstandigheden, eenzaam en alleen. En dan schrijft Paulus een brief aan zijn geestelijke zoon, aan zijn broeder Timotheus. En dan schrijft Paulus, u kunt dat lezen in de tweede Timotheusbrief, hoofdstuk 1, vers 12. Timotheus, nu leid ik deze dingen. En dat valt niet mee. Maar Timotheus, ik word niet beschaamd. Ik word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Timotheus, ik word niet beschaamd. Dat is precies hetzelfde als wat hier staat. De hoop wordt niet beschaamd. En waarom niet, Paulus? Wel, dat komt omdat Paulus in zijn eenzaamheid, in zijn gevangenschap, in de kou van zijn cel, in zijn beproeving die hij meemaakt, iets heeft wat hem draagt. De ervaring van Gods liefde houdt hem staande. Sommigen van u weten wat dat is. Dat de ervaring van Gods liefde je staande houdt. Waar komt dat dan vandaan? Waar komt die liefde dan vandaan? Wel, Paulus heeft de Heilige Geest ontvangen. Laten we eens even goed naar onze tekstwoorden kijken, Romeinen 5 vers 5. Om zo'n tekst goed te begrijpen, dat moet je altijd doen bij Paulus, moet je hem eigenlijk ontleden. Uit elkaar halen. Zodat de rijkdom van elk woord zichtbaar wordt. En dat vereist een beetje aandacht van uw kant. Maar die aandacht die loont wel de moeite. Laten we daar eens kijken wat Paulus hier zegt in dit vers. Eerst even die laatste woorden. Er staat dat de Heilige Geest is gegeven. Dus als we het hebben over de ervaring van Gods liefde in je hart, dan moeten we zeggen dat is de bijzondere taak van de Heilige Geest. Hij geeft die liefde in je hart. En gemeente, als de Heilige Geest het niet doet, dan kun je 100 preken over Gods liefde horen, terwijl je hart er koud onder blijft. En daarom zijn we elke preek weer verlegen en verlangend naar de Heilige Geest. Kijk eens even naar die eerste woorden. De liefde van God is uitgestort. En u hoort wel, is uitgestort, dat verwijst naar het verleden. En dan kun je dus de vraag stellen, ja, wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer is Gods liefde dan in het hart gekomen? Wel, dat gebeurt gemeente op het moment dat de Heilige Geest zijn intrek neemt in je leven. Maar als je kijkt in de grondtaal, in het Grieks, dan zie je dat de tijd die het Grieks hier gebruikt bij dit werkwoord is uitgestort, dat betekent dat niet alleen maar vroeger is gebeurd, op het moment dat de Heilige Geest in je kwam wonen, maar dat is uitgestort betekent, dat kun je in het Nederlands niet zo goed zien, maar in het Grieks wel, dat iets is wat nog steeds doorgaat. Dat die liefde dus nog steeds effect heeft. Het is toen gebeurd, maar het werkt door, dat gaat door. Het is dus niet zo dat Gods liefde alleen op het moment van je bekering in je hart wordt uitgestort. Nee, dat is iets wat steeds weer kan en wat ook steeds weer moet gebeuren. Nou zegt u misschien, ja maar dominee, Als de Heilige Geest toch in je hart komt wonen, dan gaat hij daar toch nooit meer weg. Daar hebt u gelijk in. Paulus zegt een paar hoofdstukken verder, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Maar gemeente, je ervaring, het gevoel, het besef van die liefde, dat kan sterk variëren, dat kan op en neer gaan. Daar zijn hoogten en diepten in. Moet u het psalmenboek maar eens lezen. Daar hoor je mensen zeggen, psalm 10. O Heere, waarom staat u van ver? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Psalm 13. Hoe lang, Heere, zult u mij steeds vergeten? En even later, psalm 118... Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil bent geweest. Hoort u het? In je ervaring kan dat dus heel verschillend zijn, de ervaring van Gods liefde. De Heer kan heel nabij zijn, zo nabij dat je het bijna niet kunt dragen. De Heer kan ook soms heel ver weg lijken. Als je slordig leeft, als je de zonde koestert, dan mis je de ervaring van Gods liefde. Dus die ervaring van Gods liefde is iets wat varieert en dus wat ook steeds weer gezocht moet worden. Je moet het zoeken. Ik geef u daar een voorbeeld van. Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica in 2 Thessalonicense 3. Gemeente van Thessalonica, de Heere richtte jullie harten tot de liefde van Christus. De Heere richtte uw harten tot de liefde van Christus. Paulus zegt niet tegen die gemeente, ik weet wel dat jullie Gods liefde kennen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar Paulus weet ook hoe gemakkelijk je daar het zicht op verliest. Want het hart van een mens, dat is een wonderlijk ding. En de ene dag kun je over muren springen en de andere dag zit je in de put. Paulus kent de harten van zijn mensen wel. En hij weet dat zij, net als wij, vatbaar zijn voor zonden en zwakheden. En daarom bidt Paulus voor die gemeente. De Heere richten, dat is een gebed, de Heere richten uw harten tot de liefde van Christus. Zie je wel, dan moet je er steeds weer bij gebracht worden, dan moet je zoeken. De liefde van God is uitgestort. Volgende woord. Waarom zegt Paulus dat nou? Dat die liefde is uitgestort. Uitstorten, dat is een beeld wat je in de Bijbel vaak tegenkomt als het gaat over de Heilige Geest. Denk maar aan Petrus, hè? Op de Pinksterdag. In zijn bekende toespraak dan haalt Petrus die woorden aan van de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uitstorten. Gieten kom je ook tegen. Ik zal water gieten. Stromen op het droge. Het is een beeld wat vaak gebruikt wordt als het gaat over de Heilige Geest. Uitstorten is dus een beeld wat te maken heeft met water. Met olie. Uitstorten. Gieten. En u hoort wel, dat is niet maar een beetje, dat is niet maar een druppeltje of zo, maar dat is een stroom. De Heere is niet karig in zijn liefde. De Heere is niet karig in zijn liefde. Toen Jezus met die Samaritaanse vrouw zat te praten bij die put en vertelde over levend water, over het werk van de Heilige Geest, toen had Jezus het over een fontein die in je binnenste opspringt. Een fontein. Verlangt u er ook zo naar? De liefde van God is uitgestort. Ekegutai staat er in het Grieks. En dat is een passivum. Een passivum. Dat betekent God doet het. Die liefde wordt uitgestort. Dat doen wij niet. Dat doet God. En dat leert ons, het is God die ons eerst lief heeft voordat wij hem lief hebben. He? Zoals de apostel Johannes schrijft in zijn zendbrief, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij beginnen dus niet maar ergens met het liefhebben van de Heere, hij begint. En dan beginnen wij ook hem lief te hebben. Dat is geen beslissing die wij nemen, dat is een gave die God geeft. Hè? De liefde van Gods gemeente die in een mensenhart wordt uitgestort is een gave, een gift van pure genade. Dat kun je trouwens ook zien aan dat woordje gegeven, hè? Aan het einde van de tekst. Die liefde van God komt door de Heilige Geest tot ons. En de Heilige Geest staat er hier, die wordt gegeven. Het is een gift van Gods genade. Je zou het kunnen vergelijken met een relatie, een verhouding tussen twee mensen. Het is niet altijd zo, hè, in een relatie tussen mensen, tussen een man en een vrouw, dat dat altijd gelijk van twee kanten komt. Er zijn relaties die heel eenzijdig beginnen. De een heeft de ander lief, terwijl die ander er op dat moment nog niet zoveel voor voelt. Maar dan toch zo geraakt wordt gaandeweg door de liefde van die ander, dat er langzamerhand wederliefde ontstaat. Sommige huwelijken zijn zo begonnen. Nou, zo is het ook met de liefde van God. Hij begint, de Heere, en zijn liefde maakt koude harten warm, zodat er een moment in je leven komt dat je gaat belijden. Ik zal u hartelijk lief hebben, o Heere, mijn sterkte. En dat je mag gaan belijden met een oude dichter. Ik wil u minnen, o mijn leven, mijn vriend, waar andere vriendschap faalt. Ik wil u minnen en u geven mijn hart, zolang uw licht mij straalt. De volgende vraag, daar hebben we het eigenlijk al even over gehad, de volgende vraag die je kunt stellen. Wanneer is Gods liefde dan uitgestort? Wel, dat wijst terug naar het moment van de bekering. Daar, als God ons aanraakt, als God je hart vernieuwt, als God ons wederbaart, als wij een nieuw leven krijgen, dan wordt ook Gods liefde uitgestort. Iemand die dus wordt wedergeboren, die krijgt God lief. Over wedergeboorte kun je heel veel zeggen. Iemand die wedergeboren wordt, die gaat zichzelf zien. Die gaat zijn zonde zien. Die gaat zijn zonde belijden. Die gaat inzien dat hij de Heere niet meer kan missen. Maar het eerste wat je misschien wel moet zeggen, is dit. Iemand die wedergeboren wordt, krijgt Gods liefde uitgestort in het hart. Denk eens mee. Hoe komt het dat je gaat voelen dat je met je zonde God verdriet doet? Hoe komt het dat je een afkeer krijgt van de zonde? Dat je ermee gaat breken? Dat je boeken die je misschien vroeger zonder enige wroeging las, terwijl je wist dat het niet goed was? Hoe komt het dat je daar nu spijt van krijgt? Dat je met plezier dingen hebt gezien en gedaan waar je nu van wenst dat je het nooit gedaan zou hebben? Hoe komt dat? Gemeente, ook al heeft zo iemand zelf het misschien nog niet eens door. Maar dat komt omdat de Heilige Geest in je hart en leven aan het werk is. Omdat de liefde van God is uitgestort door de Heilige Geest. Zo ontstaat er een droefheid en een verlangen naar het kennen van God. En gemeente, wat is nou die liefde waar Paulus hierover spreekt? U moet het eens op straat vragen. Wat is liefde? Dan zeggen heel veel mensen, liefde dat is een gevoel. Liefde is een emotie. Nee, maar gemeente, liefde in Bijbelse zin is niet maar een gevoel. Liefde is veel meer. Kijk maar eens mee, wat doet liefde tussen twee mensen? Wel, liefde gaat verenigen. Liefde gaat de ene persoon aan de ander binden. De ene mens aan de ander. En zo is het ook met de liefde van God. Dan worden twee personen aan elkaar verbonden. Dan wordt mijn ik aan God verbonden. Voor eeuwig. Gods liefde is niet maar een kracht, is niet maar een gevoel. Maar Gods liefde geeft je een nieuw hart. Een nieuw hart dat voor eeuwig aan de levende God verbonden wordt. De volgende vraag die je dan kunt stellen is: hoe stort de Heilige Geest dan zijn liefde uit? Hoe doet hij dat dan? Gemeente, dat doet de Heilige Geest altijd door ons op Christus te wijzen en door ons op Christus terug te werpen. Want de Heilige Geest komt nooit op voor zichzelf. De Heilige Geest doet niets anders en niets liever dan ons heen te wijzen naar Jezus Christus. De Heilige Geest laat in ons leven dan het licht vallen op de Heer Jezus. Hoe die dat doet, daar is hij vrij in. Dat kan zomaar onder een preek. Dat kan zijn terwijl je bidt. Terwijl je een gedeelte uit Gods woord overdenkt, dat maakt niet uit. Het kan plotseling, heel plotseling, kan ook langzamerhand. Maar hoe dan ook, de Heilige Geest doet het licht voor je opgaan in de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest leert ons dan onze blik te richten op Gods genade en ontferming in Jezus Christus. Daar ontstaat die liefde van in ons hart. Hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet de Heilige Geest door het woord, door het evangelie. En daarom moeten we woord en geest altijd heel dicht bij elkaar houden. Er is maar één manier om Gods liefde te ervaren. En dat is zien op Christus die ons in de schrift wordt voorgehouden. Dat doet Paulus ook. Hier in Romeinen 5. Kijk maar eens wat Paulus doet in het volgende vers. Daar wijst hij naar Christus. Wat hij gedaan en geleden heeft. Kijk maar wat Paulus daar zegt. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus als u nou vraagt, dominee, hoe kan een mens nou komen tot de ervaring van Gods liefde? Dan moeten we antwoorden. Door stil te staan, door na te denken, door te mediteren over de Heer Jezus. Waarom? Nou, gemeente, het is de Heilige Geest niet om zichzelf te doen, maar het gaat de Heilige Geest om de verheerlijking van Christus. Met dat doel is de Heilige Geest in de wereld gekomen. Dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Die liefde van God, gemeente, is niet maar een vage liefde, is niet maar een vaag gevoel. Nee, dat is een ervaring van Gods liefde die gebaseerd is op de feiten, de heilsfeiten van Jezus lijden en sterven. Dus als u vanmiddag moet zeggen, dominee, ik ken deze liefde nog niet, dan zeg ik u, denk veel en denk biddend aan de Heer Jezus. Als we het dus hebben vanmiddag over de uitstorting van de liefde van God in je hart, dan gaat dat om een directe, onmiddellijke werking van de Heilige Geest in je hart. En ik moet daarvan zeggen, dat is iets wat je beter kunt ervaren dan dat je het kunt verwoorden. Waarom? Nou, het is iets van het hart. Dat kun je altijd uitleggen. Net zo min als je kunt uitleggen waarom je van iemand houdt. Kun je goed uitleggen. Zo is het ook met de liefde van God die in het hart wordt uitgestort. Kun je uitleggen. Het is iets wat je overweldigt. Het wordt in je uitgestort. Dat is niet maar een conclusie. Zo van God heeft de wereld lief, ik hoor bij de wereld, dus God heeft mij lief. Dat doe je met je hoofd, dat is een conclusie. Begrijp me goed, dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Er zijn veel twijfelende en worstelende mensen op zo'n manier geholpen. Denk aan John Duncan, de Schotse theoloog. Toen hij bij Cesar Millan kwam. En maar worstelde met de vraag, heeft God ook mij lief? En toen zei John Duncan, God heeft de wereld lief, John Duncan. Jij hoort bij de wereld. Gods liefde geldt dus ook voor jou. Dat kan. Dat iemand door zo'n conclusie tot Christus wordt geleid. Op zijn tijd kan dat helpen. Maar dat is wat anders als wat hier staat. Dit is geen conclusie die wij trekken. Dit is Gods liefde die in je wordt uitgestort. En dat is heel wat anders. De zekerheid die ik krijg uit de conclusie die ik trek is heel anders dan de zekerheid die je krijgt als je Gods liefde ervaart. Gemeente, dit is een zekerheid die innerlijk is. Die heel intiem is. Die je niet in woorden kunt uitdrukken. Maar die een grote troost en een zekere vrede met zich meebrengt. Weet je wat het wonderlijk is? Het maakt niet uit hoe je bent om die liefde te ervaren. Een kind dat misschien nog nauwelijks kan praten, dat nog nauwelijks zijn verstandelijke vermogens heeft, kan deze liefde van God in zijn hart ervaren. Een gehandicapt iemand, even goed. Wat een bemoediging is dat, hè? Je komt soms mensen tegen die psychisch of lichamelijk zo beschadigd zijn, om wat voor reden dan ook, dat ze het gevoel hebben dat niemand meer van hen houdt. Dat kom je soms tegen als predikant, hè? Mensen die door psychische beschadiging niet meer open kunnen staan voor de liefde van anderen, die altijd wantrouwen. Wat kunnen deze mensen juist worstelen met de vraag of de Heer hen nog wel wil liefhebben? O gemeente, dan moet er meer aan te pas komen dan mensen worden. Dan moet God zelf die liefde in je hart doen ervaren. En dat kan, in alle omstandigheden van het leven. Mag ik daar een voorbeeld van geven? Aan het einde van de 18e eeuw leefde er in Engeland een jonge dominee met de naam Henry Venn. Man die tot grote zege is geweest in Engeland. Deze man, Henry Venn, verloor al op vrij jonge leeftijd zijn vrouw en bleef onder zeer moeilijke omstandigheden achter met 5 jonge kinderen voor wie hij naast zijn gemeente voortaan de zorg moest dragen. En dan schrijft hij in die dagen kort na het verlies van zijn vrouw een brief aan de gravin van Huntingdon, de godvrezende Lady Selina Huntingdon. En dan schrijft hij dit, moet u goed luisteren. Als de Heilige Geest er nu niet was om mij krachtig te ondersteunen, als ik nou alleen maar het woord had, zonder daarbij de machtige kracht van de Heilige Geest te ervaren, dan zouden mijn handen slap hangen. Dan zouden mijn knieën zo zwak zijn dat ik zou bezwijken onder de druk van dit kruis. Maar integendeel, ik kan zeggen, ik ben overvloedig in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest die mij gegeven is. Ik roem in mijn verdrukking. En kan zeggen door de ervaring die ik nu heb opgedaan. Misschien nog wel beter dan als ik niet zo beproefd was. Dat Jezus, de man van smarten, als een rivier is in een droog land. En dat hij psalmen geeft in de nacht. En daarom zet ik daar vanmiddag een dikke streep onder, gemeente. Dat je Gods liefde mag ervaren, betekent niet dat je een liefelijk leven hebt. Een ongestoord leven zonder bekommernis, zonder verdriet, zonder lijden en pijn. Nee, kijk eens goed waar Paulus dit zegt in Romeinen 5. Hij zegt dit juist in een gedeelte waarin het juist gaat over tegenslag, beproeving, verdrukking. Dat zijn hele reële ervaringen. En juist dan schrijft Paulus over de ervaring van Gods liefde. En juist een gelovige, juist een kind van God, kan zo ontzettend terneergeslagen zijn. Zo'n verdriet kennen. Zo'n heimwee naar God, die voor je eigen ervaring soms zo ver weg lijkt. Je hebt vaak te vechten met je lauwheid. Je hart voelt dor. En er komt ook nog eens bij, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. De zonde bruist soms op in je hart. Het kan soms ook stormen in je leven. De duivel zit niet stil. Hij wijst je op je zonde. Hij verontrust je geweten, zodat je je soms zo schuldig voelt. En Maarten Luther zegt, het kan soms lijken alsof je dood bent. Dat je geen enkel leven voelt. terwijl je toch het leven hebt. Snapt u? En juist onder deze omstandigheden schrijft Paulus over de ervaring van Gods liefde. En nou vraag ik aan u, gemeente. Weet u dit? Ken je dit? Want dit kun je weten. Het is niet een ervaring die sommige christenen hebben. Nee, het is een ervaring waar al Gods kinderen in mogen delen. De een misschien wat meer, de ander wat minder. Maar al Gods kinderen kennen deze liefde van God. Al Gods kinderen kennen een moment in hun leven dat hun ogen opengaan voor de sprakeloze glorie en heerlijkheid en liefde van de Heer Jezus Christus. Al Gods kinderen kennen iets van de verrukking over wie Hij is en over wat Hij gedaan heeft. Je zou het zo kunnen zeggen. Alle gelovigen, al Gods kinderen krijgen een geestelijke smaak. Iemand die geen smaakpapillen heeft, kan niet proeven dat honing zoet is. Maar als de Heilige Geest met eerbied gezegd je geestelijke smaakpapillen geeft, dan krijg je smaak in Jezus Christus. En dan wordt zijn liefde je zoet. Ja, dit is heel persoonlijk. Leg uw eigen hart er maar naast. Kent u dit? Er zijn mensen die worden daar een beetje bang voor. Dat is te bevindelijk. Nou, daar hoef je niet bang voor te zijn hoor. Want dit is Bijbels. Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan ga je dat ook merken. Dan ga je dat ook weten. Daar word je zeer persoonlijk bij betrokken. Dat gaat gepaard met verdriet, met tranen, met vreugde, met blijdschap, met emoties. Daar word je met je hele mens zijn bij betrokken. Als je dit niet kent, dan ken je de liefde van de Heere niet. Dan ben je geen kind van Hem. Zoek Hem dan. Ik kan u alleen maar vanmiddag zeggen, deze liefde kun je alleen maar ervaren als je het ook zoekt. U moet niet klagen dat u dit niet kent, dat u hier niet van af weet als u hier ook niet naar zoekt. Hoe kun je ooit verwachten die liefde te ervaren als de dienst van de Heer maar wat bijhangt in je leven? Als God iets is voor op zondag? Hoe kun je verwachten de liefde van God te ervaren als je Hem niet ernstig zoekt? Ik kan een blinde niet uitleggen wat kleuren zijn. Maar ik mag u wel oproepen. Zoek de Heer. Terwijl Hij te vinden is. Beleid Hem dan, gemeente. Heer, ik ken u nog niet. Ik ken uw liefde nog niet. Maar zonder u mist mijn leven zijn doel. Zoek Jezus veel. En gun je dan geen rust voordat je ook mag zeggen: de liefde van God is uitgestort in mijn hart. Gemeente, waar ik zo naar verlang, is dat deze dingen waar we het vanmiddag over hebben weer een wonder worden. Een wonder. Gods liefde kan nooit een vanzelfsprekendheid zijn als je jezelf een beetje bent gaan kennen. Waarom is dit dan zo'n wonder? Omdat je van huis uit God helemaal niet lief hebt. Een mens die niet met God verzoend is, heeft God niet lief. Is dat herkenbaar? Dat is al te herkenbaar. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar jezelf. Paulus zegt een paar hoofdstukken verder in Romeinen 8. En dat geldt voor alle mensen, dat geldt voor u en voor mij. Wij onderwerpen ons niet aan de wil en de wet van God. Daar hoef je echt niet voor buiten de kerk te kijken. Daar vind je genoeg van in je eigen hart. Wij onderwerpen ons niet aan de wil van God. En dat is een onwil die voortkomt uit het feit dat wij God niet als God willen erkennen. En daarom zijn wij van huis uit, ik gebruik dat vreselijke woord, maar de Bijbel gebruikt het, van huis uit vijanden. Kijk, en dat nou zulke mensen, vijanden, die diepe, rijke, wonderlijke liefde van God mogen ervaren, dat is toch een wonder? Zouden we hier niet meer naar moeten verlangen? Zou je hier niet meer naar moeten staan? Zou je niet meer vreugde in je leven kennen? Meer blijdschap in de Here als je hier meer om verlegen zou zijn? Zou je nog zo onzeker zijn over je geestelijk heil als je de Here hier meer om vraagt? Ik weet wel zeker van niet. Soms kom je ze tegen. En dat zijn rijke momenten. Mensen die dicht bij God leven. En dicht bij hem wandelen. Dat voel je. Daar gaat dat vanuit. Daar zegt een oude dichter van: hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven. Al zijn zij door zonlicht en regen verweerd. Hoe glans bij Gods kinderen het innerlijk leven. Als je gevoed wordt door die liefde van God. En ik denk wel eens, gaat onze tijd juist hier niet mank aan? Dorre christenen zorgen voor een doodse kerk. En daar gaat niks van uit. Daar worden je kinderen niet jaloers op. En daarom roep ik u op, zoek de Here. Voor jezelf, maar net zo goed voor je gezin. Voor je kinderen. Ons leven is zo vol. Ons leven is zo vol en het lijkt wel steeds voller te worden. Maar drinkt u nog wel eens uit de fontein van Gods liefde? Lieve gemeente, daar eindig ik mee. Jezus heeft gezegd: indien dan gij die boos zijt, weet je kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Een andere weg om zijn liefde te ervaren is er niet. En daarom bidden we samen het oude gebed van de kerk der eeuwen. Veni, Creator, Spiritus. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Amen. We zingen het laatste, het zevende vers van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënige God, u, zij al de eer. Zevende vers van Gezang 12. Gemeente, laten we danken en bidden. O levende God, dat uw liefde ons blijken. Dat is genoeg om te leven en om te sterven. Geef dat verlangen in ons aller hart. Dan zal uw kerk weer leven. Dan ligt er weer glans op uw gemeente. Als uw geest werkt, gaat uw kerk leven. En we hebben niets meer nodig dan dat vandaag. Dat gij ons bezoekt met uw heil. Dat onze jongens en meisjes, vaders en moeders en ouderen vervuld mogen zijn daarmee. U roept ons op in uw woord, wordt vervuld met de geest. Daar worden we nooit groot van, daar worden we klein van. En dan gaan we heel groot van u denken. Heere, zegen uw woord en doe ons herleven. Opdat de wereld mag weten dat er een kerk is waar de liefde van God ervaren wordt naar binnen en naar buiten. Heren, we dragen aan u op, mevrouw Lasche, die voor een zeer ingrijpende operatie staat in het Clara ziekenhuis, die zo'n moeilijke boodschap heeft thuisgekregen. Geef haar de kracht om dat te verwerken. Maar leer haar ook wat we straks gelezen hebben in Romeinen 5. Dat ook de verdrukking de hoop op uw genade en liefde niet kan uitblussen. Heer, en dat geldt voor meerdere. Er zijn zoveel mensen die geslagen en gewond zijn door het leven, lichamelijk, geestelijk en psychisch. Die zoveel klappen hebben opgelopen in het leven en die het daar soms zo zwaar mee hebben. Mensen zijn maar moeilijke troosters. Maar Heer, we hebben gehoord dat de liefde van u, nee, die neemt de pijn en het verdriet niet weg, dat is waar. Maar die maakt het draaglijk, omdat u erbij bent, omdat u nabij bent. En dan kan een christen toch roemen in de verdrukking en groot spreken en groot denken van de Heere. Heere, we dragen onze kerk aan u op. Onze protestantse kerk, waar we van houden en waar we ook zoveel verdriet over hebben. Heere, u hebt alle eeuwen door in deze kerk willen werken en dat doet u tot op de dag van vandaag. We bidden in het bijzonder voor de plaatselijke gemeente, de kerkelijke situatie in Rotterdam-Zuid, die is niet rooskleurig. Er zijn veel zorgen, die zijn u bekend. Er moet reorganisatie plaatsvinden en inkrimping en er doet altijd veel pijn. Deze stad als geen ander in ons land, daarvan heeft gegolden: ik heb veel volk in deze stad. Tot op de dag van vandaag mag dat nog zo zijn. Maar Heere, we bidden om de doorgang en de voortgang van uw werk in deze moeilijke tijd. Onder onze kinderen en onder onze jongeren. Dat de vrezen van u in de gezinnen en in de huizen mag wonen. Opdat geproefd mag worden waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Wilt u hen die leiding hebben te geven aan de kerkenraad hier in Rotterdam-Zuid, wijsheid geven om de juiste beslissingen te nemen en bovenal om het van u te verwachten. We bidden, Heere, voor die miljoenen christenen die vandaag niet in vrijheid kunnen samenkomen, maar die vervolgd en verdrukt worden omwille van u, die pijn en eenzaamheid en rouw doorstaan vanwege uw naam. Zij hebben het zoveel moeilijker dan wij. En zij geven ons zo'n beschamend voorbeeld van volharding. Heere, mag dat ons tot moed strekken. Dat het mogelijk is om in de diepste put te roemen in de genade van u. Dat u hen in het bijzonder nabij zijn. En dan bidden we vooral voor hen die in Noord-Korea met tienduizenden onder verschrikkelijke omstandigheden in concentratiekampen verkeren. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun geroep voor uw gezicht verschijnen. En geef uitkomst. Heere, opdat zij het van u zullen verwachten. Ga met ons deze nieuwe week in. En laat het licht van u schijnen in ons leven, op ons werk, op school en thuis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het 84ste vers van Psalm 119. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ga heen in vrede naar uw huis en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.